Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst samen voortzetten met het zingen van Psalm 20 en daarvan het derde en het vierde vers, Psalm 20 vers 3, dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eren, ook het vierde vers, op wagens, paarden en op helden zij onze vijand stout. Ik noemde u het derde en het vierde vers van Psalm 20. Gemeente, doen we ook vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen we daarop in antwoord uit Psalm 125, het eerste vers: Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En ieder van u spreken dan in zijn of haar hart als volgt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere bidden om zijn Heilige Geest. Almachtige en getrouwe God, ook op de avond van deze dag mogen wij hier als gemeente zijn samengekomen. Heere, wat is dat een blijk van uw trouw en goedheid dat u het ons geeft om samen te komen rondom uw woord. Uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat profetische woord, Heere, wat zeer vast is. En Heere, nu geeft u ons dat wij hier samen mogen zijn, maar het zou te vergeef zijn als u zelf niet in ons midden bent. En daarom, Heere, bidden wij u om uw Heilige Geest. Wilt u ons verstand verlichten? Wilt u uw woord zelf open doen? Ja, Heere, wilt u uw geest uitstorten, overvloedig in het midden van de gemeente? Dat de verkondiging van uw heilig evangelie in betoning van geest en kracht zou zijn. Ja, Heere, dat uw woord vanavond mag klinken met macht en met majesteit, omdat het uw woord is. Dat woord wat u zelf hebt gegeven. En waardoor het u behaagt om het geloof te werken in harten van zondaren. En Heere, dan weet u hoe wij samengekomen zijn. Hoe wij hier zitten en ieder heel persoonlijk. U kent ons en u kent onze levensgeschiedenis. U weet, Heere, wie wij zijn. U weet ook de moeite en de zorgen die er in ons leven kunnen zijn. U kent de vragen van ons hart. Heren, misschien wel vragen die zo onbegrijpelijk zijn voor ons verstand. Dat u wegen met ons kunt gaan die wij niet kunnen verstaan. Maar Heren, wilt u zelf ook vanavond spreken door uw woord. En wilt u, hoe we hier ook zitten, het zij verdrietig, het zij blij, maar wilt u geven, Heren, dat u in onze omstandigheden ons zou aanraken met uw woord. En dat wij het mogen ervaren, Heren, dat u zelf in ons midden bent. Ja, dat u van ons af weet, dat u precies weet wat wij nodig hebben. Heren, er kunnen dingen zijn waardoor wij in nood verkeren. Van dat ene, Heren, waar misschien niemand van weet, maar wat in ons leven zo belangrijke plaats inneemt. Heren, wat zo'n diepe pijn in het binnenste van ons kan veroorzaken. O God, wilt u met ons zijn? Wilt u met ons allen zijn? De ouderen, de mensen van middelbare leeftijd, maar ook de jongeren van de gemeente. Heren, u kent ook de harten van hen, nu zij in hun beste jaren zich hier vanavond hebben neergezet om uw woord te horen. En u weet ook, Heren, hoe het in de levens van hen ligt. Of zij uw naam aanroepen, of zij een diep verlangen in hun hart ervaren om uw naam te kennen. Heren, wilt u dan zo zelf vanavond in ons midden zijn? Dan mogen we in het bijzonder aan u opdragen, de mannenbroeders van de kerkenraad. Heren, wees u hen nabij in het werk wat zij mogen doen in uw koninkrijk. Geef hen inzicht, wijsheid, verstand, kracht en moed om het werk wat soms zo moeilijk kan zijn te volbrengen, niet in eigen kracht, maar om daarin afhankelijk te zijn van uw trouw en van uw genade, van uw leiding. Heren, wilt u geven dat uw geest hen en ons allen zal leiden in alle waarheid, dat wij toch uw wegen mogen leren om die te bewandelen. Heren, en dan weet u dat wij ons bevinden in de lijdenstijd, in de tijd waarin wij in het bijzonder stil mogen staan bij uw lijden en sterven, de gang die u wilde maken. O Heren, geef ons dat op de juiste wijze te overdenken, te bepeinzen, de diepte daarvan te peilen, voor zover dat mogelijk is voor ons beperkte verstand. En dat niet alleen, Heren, maar geef ons ook uw kracht daarin te ervaren, dat u zo'n diepe weg wilde gaan, en dat voor mensen die naar u niet vragen, die van uw wegen een afkeer hebben van nature. O Heren, buigt u ons hart dan om, en laat u voor het eerst of steeds opnieuw zien wie u bent en wie wij zijn voor uw heilig aangezicht. Heren, breek ons hart open als het vol zit met vijandschap en verzet. Als we hier wel zitten, maar dat het diep in ons hart leeft, dat wij het liefst onze eigen weg zouden gaan. O Heren, komt u dan neer en geeft u ons bij het licht van uw woord te aanschouwen wat de wonderen zijn die u ons vanavond wil doen horen. Heren, wilt u zo met ons allen zijn, ook met hen die in deze plaats geroepen worden om te regeren. We dragen het gemeentebestuur aan u op. En ook, Heren, landelijk mogen we aan u de Tweede Kamerleden opdragen, en in bijzonder hen die uw woord als leidraad nemen voor hun handelen. Heren, ook de ministers en de staatssecretarissen, de minister-president, we mogen ze aan u bevelen. Wilt u hen leiden en wijsheid geven? Heren, we mogen ook ons koningshuis aan u opdragen. Wilt u ook onze vorstin geven, wijsheid en verstand? Heren, zo hebben wij u veel te vragen en we moeten het u belijden niets te verdienen. Maar wilt u ons gebed genadig verhoren? In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, hoor ons dan om zijnentwil. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 18e hoofdstuk. Johannes 18 en we lezen daarvan de eerste 11 versen. Ik noemde u Johannes 18 vers 1 tot en met 11. En we lezen de Heilige Schrift daar als volgt. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam aldaar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wie zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogenpriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Zingen wij in voorbereiding op de prediking van Psalm 2 en daarvan het 3e, 4e en 7e vers. Psalm 2, vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. En ook het 4e. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen, en ook het 7e, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Dan zijn er nog de volgende afkondigingen voor u. Volgende week, Deo Volente, op zondag 2 maart, hopen voor u voor te gaan in de morgendienst om 11:30. Kandidaat Bouwman uit Poortvliet en de avonddienst om 18:00. Dan hoopt kandidaat Vekkers uit Nijkerk voor u voor te gaan. Dan de collecten. De eerste rondgang is voor de eredienst en het pastoraat. De tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de plaatselijke diaconie. En deze collecten mogen wij van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Zingen wij nu eerst Psalm 2, daarvan het 3e, 4e en 7e vers. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 18 en daarvan de versen 8 en 9. En we lezen die versen nogmaals. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Onder deze woorden hebben we als thema geschreven: vrijheid voor de onderdanen van een gevangen koning. We staan stil bij drie gedachten. Als eerste bij de gevangengeving van Jezus. Ten tweede bij de tweede keer: wie zoeken jullie? En als laatste en derde staan we stil bij: geen verlies in Gethsemane. Dus als eerste staan we stil bij de gevangengeving van Jezus. Als tweede bij de tweede keer: wie zoeken jullie? En als derde staan we stil bij: geen verlies in Gethsemane. Gemeente, misschien weet u dat wit licht opgebouwd is uit verschillende kleuren. En als we dat witte licht zo zien, dan zien we dat niet direct. Dan weten we niet, tenminste zien we niet, dat uit verschillende kleuren die witte lichtbundel is opgebouwd. Hoe wordt dat dan zichtbaar voor ons? Heel eenvoudig, als die witte lichtbundel in een prismaglas terechtkomt. Want dan blijkt die witte bundel uiteen te vallen in allerlei verschillende kleuren. Nu kunnen we zo ook het werk van de Heer Jezus Christus zien. De heerlijkheid van zijn werk en zijn persoon, het is te vergelijken met die verschillende kleuren, die verschillende onderdelen. Maar nu vraagt u natuurlijk: wat is dan het prisma waardoor ik die verschillende onderdelen, die verschillende kleuren in het werk en in de persoon van de Heer Jezus nu kan zien? Want daar gaat het dan toch om. Gemeente, zou het prisma niet zijn Gods woord? Heeft niet elk Bijbelboek, en laten we ons vanavond maar beperken tot de evangeliën, een eigen kleur? En laat niet elk Bijbelboek een afzonderlijk aspect van het werk van Christus zien? De vier evangeliën maken hun vier kleuren niet deel uit van dat hele spectrum aan kleuren waaruit dat witte licht is opgebouwd. Dat witte licht, de heerlijkheid van God in Christus als middelaar Gods en der mensen. Want bij Matthäus, bij Marcus, bij Lucas, we lezen daar in de hof van Gethsemane van een drinkbeker waarover de Heer Jezus bidt of die weggenomen kan worden. We lezen over een diepe, onpeilbare zielenangst en Christus zeer verbaasd en beangst geworden zijnde. We lezen daar over de bloeddruppels die de Verlosser heeft gezweet. En gemeente, als we dat zo lezen bij die drie evangeliën en we gaan dan naar ons tekstgedeelte, dan blijkt dat Johannes daar niets over schrijft. Helemaal niets. Goed, het laatste vers, de drinkbeker. Maar niet over een diepe zielenangst van de Heere Jezus. Dus we zien, gemeente, dat Johannes geheel eigen andere accenten legt bij zijn geschiedenis van de hof van Gethsemane. Na hoofdstuk 14 tot 16, de afscheidrede van de Heere Jezus, klinkt daar dat majesteitelijke, koninklijke, hoge priesterlijke gebed van de Heere Jezus in Johannes 17. En dat gebed dat eindigt, en dat gaat vlak vooraf aan ons tekstgedeelte, en we zullen zo meteen nog zien hoe nauw dat daarmee samenhangt, dat hoge priesterlijk gebed dat eindigt met het hoogste doel waarvoor hij kwam, dat arme zondaren de liefde ontvangen die hij van de Vader ontvangt. Diezelfde liefde van God, die liefde waarmee God de Vader zijn Zoon heeft liefgehad. En op grond van dat volbrachte werk pleit Christus voor de zijnen, voor de gegevenen van de Vader. Voordat Jezus zijn lijdensweg tegemoet gaat, spreekt hij met zijn discipelen en bidt hij tot zijn rechtvaardige heilige Vader. Zo gaat hij de opperzaal uit, de wereld in, zijn lijden en sterven tegemoet. En gemeente, mogen we het vanavond niet aan elkaar vragen. Laat hij daarmee niet een heerlijk voorbeeld zien. Niet nadat hij heeft gesproken, nadat hij heeft gezongen, de lofzang gezongen hebbende, nadat hij heeft gebeden, gaat hij uit. Het gaan in deze wereld met al haar moeilijkheden, met tegenstand en vijandschap en misschien wel in uw eigen gezin. Het kan niet zonder het zingen van de psalmen, zonder het gebedsleven. En gemeente, zijn daarmee ook penseelstreken van uw leven gezet. Kent u dat, dat gebedsleven, dat zingen, wat het hart kan verwijden en vertroosten? Na rustige tijden van luisteren voor de discipelen, spreken en bidden, en ook in uw leven kan dat zo zijn, kunnen er andere tijden komen. Tijden waarin de warme zonnestralen van de gemeenschap in Christus verdwijnen achter zwarte en zware wolken die ons leven kunnen overschaduwen. En ook dan moeten die tijden doorstaan worden. Hoe belangrijk, gemeente, om dan te kennen dat leven aanhankelijk en afhankelijk van Gods genade, te smeken om Gods kracht en bijstand, omdat ik van mezelf ieder ogenblik geneigd ben te vallen. Om in mijn zwakheid te kunnen staan, alleen door zijn bijstand en genade. Dat ik met alles wat ik in mij denk te hebben niet bestand ben tegen aanvallen van binnenuit en van buitenaf. Aanvallen vanuit mijn verdorven hart en aanvallen vanuit de vorst der duisternis. Maar in gemeenschap verbonden aan de God van hemel en aarde, daar kan en mag ik rusten en uit zijn verdiensten moed en kracht putten. Om een weg weer verder te gaan, om de loopbaan die ons voorgesteld is te lopen. Gemeente, aan het begin van de hoofdstukken 18 en 19, want dat zijn de hoofdstukken waarin het lijden en sterven van Jezus ons wordt verhaald, legt Johannes, zoals we zagen, andere accenten. Maar ziet Johannes dan geen belangrijke aspecten over het hoofd? Nee, we lezen ook bij hem dat Jezus in zijn ziel diep ontroerd is geweest. Maar hier in ons tekstgedeelte, in de donkere hof van Gethsemane, daar lezen we niet van diepe zielenangsten. Nee, nee, veel meer wordt ons Jezus getoond in zijn goddelijk heersen en regeren. Ja, hij wordt ons voor ogen gesteld als degene die zelf de leiding in handen heeft. Christus gaat zijn koninklijke weg naar de heerlijkheid, en dat is de kruisdood bij Johannes. De koning gaat uit, zo lezen we. In het laatste vers van hoofdstuk 14 zei Jezus het al: staat op, laat ons van hier gaan. En dan in het eerste vers van hoofdstuk 18 zien we: hij gaat uit. Wat toont hij daarmee? Zijn bereidwilligheid. En vanwege zijn bereidwilligheid kan zijn werk als volbracht gezien worden. In de afscheidsrede, zo kort geleden nog uitgesproken, was er sprake van duisternis. En we zien het in ons tekstgedeelte al naar voren komen. Een donkere hof van Gethsemane. En juist het uitgaan in die duisternis toont die ons niet dat hij bereidwillig is om die weg te gaan. Want gemeente, Jezus wordt niet gevangen. Hij geeft zich gevangen. Hij regeert als een koning. Jezus gaat in vrijwillige aanvaarding deze weg, soeverein als een koning. Gemeente, in de hof van Gethsemane, daar schittert Gods heerlijkheid. Wat een glans en wat een majesteit heeft deze vorst. Deze koning die met de Vader en de Geest één God is en leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En gemeente, in deze lijdensweken heeft zijn bereidwilligheid u al tot die diepe verwondering gebracht. Dat hij wilde gaan en is gegaan om de toorn van God te dragen, ook voor u heel persoonlijk. Ziet u hem uitgaan over de beek Kedron, waarover ook eens David vluchtte voor Absalom? Ziet u hem uitgaan tot buiten de lege plaats? Dat hij gewillig en bewust deze weg van lijden ging? En wat mag dat vanavond ook een troost zijn, gemeente, als u met de vraag worstelt, ja, maar zou zijn bereidwilligheid nou ook voor mij gelden? Heel persoonlijk. Want juist daar heb ik zoveel vragen. Zou de Heere wel gewillig zijn om mij zalig te maken, om mij van de vloek der wet te verlossen? Zie dan hier, gemeente. Deze Christus bereidwillig gaat hij uit. Hij hoefde zich immers niet gevangen te geven. Hebben we het niet gelezen? Op zijn machtswoord viel heel de cohort soldaten tegen de grond. En toch gaf hij zich gevangen. Hij is zeer gewillig om de toorn van de Vader over de zonde, ook over uw, jou en mijn zonde, te dragen. En dat voor vijanden. Mensen die naar hem niet vragen. Die van nature hun hart op slot hebben zitten. Er is geen twijfel aan, gemeente, als we dit zo zien in ons tekstgedeelte. Hij is gewillig om ook u, om ook jou, met God te verzoenen. En als alles gezegd en alles gebeden is, dan wacht de zaligmaker niet langer. Maar dan gaat hij uit om de beker te drinken die de Vader hem gegeven heeft. En hoe heeft het zijn lijden verzwaard dat hij alles wist wat er over hem ging komen. Hij gaat uit naar een plaats die Judas ook wist. En dan zien we dat Jezus dadelijk dat koninklijke, die leiding, in eigen handen neemt. Want hij gaat de bende, de tempelwacht, tegemoet. Nee, Jezus wordt niet verrast. Maar de bende wordt verrast. Hij gaat de bende tegemoet. Want hoe anders verloopt de confrontatie voor de soldaten dan zij zich voorgesteld hadden. Er wordt geen beroep gedaan op hun kunnen om een ontsnappende vluchteling te grijpen. Hij komt naar hen toe. En gemeente, hoe staat hij daar in de hof van Gethsemane? Voor die bende. Ziet u hem staan, heersend als een koning, in eenzaamheid. En majesteitelijk klinkt zijn stem, rustig en beheerst. Wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener. En terloops laat Johannes het ons weten, en Judas die hem verriet, stond ook bij hen. Judas, slechts een werktuig. Hier is het de Messias, de gezalfde God, de zaligmaker die in volmaakte bereidwilligheid zijn gang maakt en zich gevangen geeft. En hij maakt zijn gang om allen die zijn naam hebben leren belijden, te verwerven. Alle voorbereidingen van Judas en de bende ten spijt. Jezus gaat vrijwillig, koninklijk. Het is niet Judas. Het is niet de bende. Nee, het is de hoge priester zelf die het lam van God naar het altaar op Golgotha zal brengen. Almachtig en groot klinken zijn woorden in het donker. Ik ben het. En het is een directe verwijzing naar Exodus 3, waar Mozes hoort wie God is. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben het. Hier staat hij. Ik ben het. Gods zoon. De gezondene van de Vader. En op Jezus' machtswoord deinzen de soldaten achteruit. Ik ben het. Gemeente, u kent wellicht de zeven ik ben woorden. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder die Johannes ons in zijn evangelie laat weten. En die zeven keer dat hij zegt ik ben het. En hier voor het laatst. Ik ben het. Is dit geen regerende koning? Koning in de hof van Gethsemane. Ook al gaat hij straks gebonden naar de Hoge Raad. Gemeente, in Johannes draait het, in het evangelie van Johannes draait het steeds om de zelfopenbaring van wie Christus nou werkelijk is. Wie hij is in zijn woord en wie hij is in zijn daad. En vanavond spreekt hij, ik ben het. En hij wil zich vanavond ook aan u en aan jou en aan mij bekendmaken. Door de bediening van zijn woord wil hij zich aan u openbaren. En hij spreekt het, ik ben het. De God die dezelfde blijft, dezelfde in zijn liefde, maar ook in zijn rechtvaardigheid. Gemeente, hebt u zich voor zijn heilig aangezicht leren kennen als een doodschuldige in uzelf? Bent u tot hem gevlucht in uw ellende? En bent u hem zo te voet gevallen? Van nu aan zult gij zien de hemelen geopend. En de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Dat had hij gezegd tegen Nathanael in hoofdstuk 1. In Christus is er een geopende hemel. En deze Christus is het die zich aan u vanavond wil bekendmaken. Hij staat voor u in de gedaante van zijn woord. Hebt u evenals Nathanael gezien dat deze Christus uit de hemel is neergedaald om de kloof van de zonde van u, van jou en van mijn zonde te overbruggen? Hebt u dat gezien, gemeente, met ogen niet van uzelf, maar ogen van het geloof? Hier zien we dat Jezus zich bekend maakt met zijn machtswoord. Ook nu hij op het punt staat om zich gevangen te geven. En in zijn machtswoorden, ik ben het, daarin, gemeente, ligt het wonder van onze tekst. Hij is de koning van hemel en aarde, in zijn lijden en ook in zijn gevangenname. Zien we, gemeente, wat hier gebeurt. Laten we ons vanavond eens bij de discipelen voegen. En met hen meezien. Een koning die zich gevangen geeft aan een bende met fakkels en lantaarns en wapens. Die zich laat binden. Zij zoeken Jezus de Nazarener. Jezus, dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En deze Jezus, hij geeft zich gevangen en hij openbaart zich als die zaligmaker. En hij doet niets liever dan zich in zijn openbaring een volk te verwerven ten eeuwige leven en tot zich te trekken door zijn Heilige Geest. Als u vanavond met de nood van uw bestaan niet weet waarheen te vluchten. Als u een zaligmaker zoekt voor uw onrustige hart. Iemand die in uw plaats kan staan, die in jouw plaats kan staan. Hier is hij. Hij openbaart zich. Ik ben het. Dat brengt ons bij het tweede punt. De tweede keer, wie zoeken jullie? Want gemeente, het zal u niet ontgaan zijn dat Johannes maar liefst 3 keer in deze 11 versen die we samen gelezen hebben, vermeldt: ik ben het. Vers 5, vers 6 en in onze tekst vers 8. Het is alsof Johannes zich ervan wil vergewissen: dit mag niemand ontgaan. Het gaat erom dat duidelijk is wie hier spreekt en wie hier handelt. Wie hier uitgegaan is om het werk hem door de Vader gegeven te volbrengen. En hij vroeg hen dan wederom: wie zoeken jullie? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. In de gemeente, nu kunnen we ons afvragen waarom de Heer Jezus dat nu 2 keer vraagt. Waarom vraagt hij tot 2 keer toe wie zij zoeken? De vraag van de Heer Jezus, ook voor de 2e keer, is bedoeld om hen te laten zeggen dat zij hem zoeken. Toont hij namelijk de 1e keer dat zijn vijanden machteloos zijn, ze vallen allemaal tegen de grond. Bij de 2e keer zorgt hij dat zijn discipelen een veilige aftocht hebben. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat is dat een wonder, gemeente, dat Christus in zijn gevangenname denkt aan de zijnen. We zagen dat hij in eenzaamheid op de bende toetreedt. Alleen moet hij gaan naar de dood, naar zijn verheerlijking. En hier wordt duidelijk dat hij plaatsvervangend wil staan voor zijn discipelen. Als een goede herder ziet Christus de aanval van de wolven komen. En hij wacht niet af tot zij komen om zijn schapen aan zijn zorgen toevertrouwd te verscheuren. Nee, hij treedt onmiddellijk naar voren. En hij beschermt hen. Majesteitelijk, zagen we, koninklijk treedt hij op hun toe. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Wat mag dat vanavond ook tot een troost zijn, gemeente. Wat voor aanval er ook op u kan afkomen, die de Heere waarachtig lief hebt met heel uw hart, al zult u dat zelf misschien nooit durven zeggen. Hoe driest de Satan ook tekeer kan gaan. Zelfs zo dat we denken te vergaan. Toch zien we hier in onze tekst dat Gods geest ons wetenschap, ons kennis wil leren. Bevindelijke kennis. Kennis dat de goede herder, dat Gods zoon ons te hulp wil komen. En zou hij veranderd zijn? Op eenzelfde wijze als toen wil hij ook nu allen die zijn verschijning hebben leren lief krijgen, nabij zijn en te hulp komen. In de grootste aanvechtingen en bedreigingen, van binnenuit of van buitenaf. Als ons eigen hart ons veroordeelt en we in onze verlorenheid verzoekingen kunnen ervaren. Als het twijfel in ons hart kan toeslaan, zou het allemaal wel waar zijn. Is het ook dat God gezegd heeft? En als u twijfelt aan of God wel ooit in uw leven gekomen is. Als we ontdekt worden door Gods geest wat er in ons hart leeft. Hoe diep de vijandschap in onszelf is tegen deze Christus, de gezalfde Gods. Dan toch te weten dat hij naar voren treedt. Dat deze opperste herder der schapen, in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, degene die verzocht worden te hulp kan komen. Want gemeente, waar ik mijzelf zwak en krachteloos vind, daar is hij machtig. Daar heeft hij overwonnen. Te midden van al mijn ongerechtigheid en mijn dood, daar waar ik het uit moet roepen voor Gods aangezicht: Heere, wie zal dan bestaan? Daar staat hij, de koning. En daar, juist daar, daar wil hij zich aan zo iemand openbaren, bekendmaken. In zijn heerlijkheid, in wie hij is en in wat zijn werk is. Daar wil hij zich openbaren als een schuldvergevende borg en zaligmaker. Hij bereidt het leven, daar waar ik niets vind dan de dood. Gemeente, is dat vanavond niet waar Christus zich bekend wil maken? Kent u daar iets van in uw hart? Weet u wat het is om voor Gods heilig aangezicht te moeten constateren dat het niets is met u en dat het ook niet zal worden? Maar weet u ook wat het is om misschien niet veel, maar iets te zien van deze Christus? Christus legt het zijn vijanden zelf in de mond. De grondtaal heeft in zich: als het dan zo is dat jullie mij zoeken, laat dan deze heen gaan. De troep in de hof van Gethsemane, ze staan voor Christus koningsmacht. En de tweede keer met majesteit herinnert Jezus hen aan dat zij tegen de grond moesten vallen. Hij maakt duidelijk hoe klein zij zijn, maar ook hoe machtig hij is. Want gemeente, we zien in zijn gevangenneming niet alleen zijn koningschap, maar ook zijn priesterlijke bediening. Immers hij pleit hier voor de zijnen. Zo laat deze heen gaan. Als jullie daarvoor komen, sta dan toe dat deze heen gaan. En aan de ene kant laat hij de macht liggen bij de bende. En aan de andere kant, gemeente, hij herhaalt het machtswoord. Ik heb u gezegd dat ik het ben. En we zagen zojuist de kracht van die woorden. Ik ben het. En als hij spreekt, gemeente, wie zal dan nog iets daartegen inwerpen? Gods woord, is het niet levend? Is het niet krachtig? Is het niet scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard? Het woord, zijn woord, het is zo krachtig dat daar waar dat woord klinkt, niets kan blijven staan. Alles moet tegen de grond vallen, plat voor hem op de grond. En gemeente, laat dat in uw leven zijn in aanbidding. Voor hem, in het stof, is er een betere plaats dan u voor hem te buigen. Alle vijandschap gebroken, de discipelen een vrije aftocht. Gemeente, weet u wat dat betekent? Dat in uw hart en leven alle vijandschap gebroken, krachteloos gemaakt wordt. Door het woord van de koning der koningen. Hebt u in uw leven de kracht van het woord ervaren? Weet u van dat pijnlijke van dat woord? Maar niet alleen dat. Niet alleen als dat woord de schuld die bij ons leeft openlegt voor Gods aangezicht. Maar ook van dat genezende. Waar de wereld en de Satan en ons eigen hart alleen maar ruwe, rauwe woorden hebben voor onze arme ziel. Daar klinken Christus woorden der belofte. Als balsem in een wond, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Weet u ervan dat hij ook in uw plaats staat? Hij beschermt zijn discipelen. En hoe blijkt hier ook dat zijn discipelen de beker van hun meester niet konden drinken? Hij heeft de straf alleen gedragen. Hij heeft alleen voldaan aan Gods eisende gerechtigheid. Wat een wonder, zonder hulp van anderen. En maakt dat juist niet zijn werk rechtsgeldig voor God? Dat hij het alleen heeft gedaan en dat hij het volkomen heeft gedaan. Stelt dat ook niet schuldig, gemeente? U die de Heere vreest, ook na ontvangen genade. Steeds opnieuw iets voor God aan willen dragen, aangenaam maken voor hem. Iets van uzelf. En of dat nou is als keurig gemeentelid of op een heel andere manier, ten diepste doet dat er niet toe. Maar een eigen fundament willen bouwen voor de zaligheid. Gemeente, weet u dat het Christus werk alleen is. Volmaakt, volkomen. Wat bij God kan bestaan. En maken we ten diepste niets. Als we zo denken. Dat we ontkennen dat zijn werk volmaakt is. Dat woord. Dat vaste woord. Dat is tot troost. In onze tekst lezen we dat zijn woord voor de tweede keer. Wie zoeken jullie? Bewerkt dat zijn discipelen mogen gaan. En dat brengt ons bij het derde punt. Geen verlies in Gethsemane. Want gemeente in vers 9. Daar schrijft Johannes als het ware een toelichting op vers 8. Hij legt uit wat er gebeurt. Vers 8. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En vers 9. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Johannes wijst ons hier gemeente op woorden van de zaligmaker zelf. Dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En nog dichterbij, en daar ziet u de nauwe verbinding met het hoge priesterlijk gebed, hoofdstuk 17 vers 12. Toen bad hij, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis. Wat zien we hier in de hof van Gethsemane, gemeente? Is er sprake van verlies bij de gevangengeving van Jezus? Nee, daar waar de koning der koningen zich gevangen geeft, daar kan alleen maar sprake zijn van winst. Maar zegt u, hoe moeten we dan de vervulling van die woorden verstaan, waar Johannes op wijst? Het gaat in het hoge priesterlijk gebed toch om een woord van geestelijke aard voor ons zielenheil, voor het zielenheil van de zijnen. Het zielenheil van de gegevenen des vaders. En wat heeft dat te maken met wat hier in Gethsemane gebeurt? Een ontvluchting van lichaam, een tijdelijke uitredding. Dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Zijn discipelen die op zijn machtswoord een vrije aftocht krijgen, wat heeft dat te maken met verloren gaan? Gemeente, toch is de tegenstelling wel zo groot als het lijkt. Als Johannes ons hier door Gods geest geleid wijst op de vervulling van deze tekst uit het hoge priesterlijk gebed, dan is dat geheel in lijn met de uitredding van de discipelen. Hoe dan? Is de tijdelijke verlossing van het lichaam waarover hier sprake is, is dat niet nauw verweven met het geestelijke heil? Het eeuwige leven voor de gelovigen, is dat niet het leven, gemeente? Bevat dat ook niet het hele tijdelijke bestaan en grijpt dat niet nauw in elkaar? En zien we daarom niet in onze tekst ten eerste een voorlopige vervulling van Jezus' woord? Christus bewaart zijn discipelen, want zijn discipelen waren op dit moment helemaal niet in staat om te lijden omwille van zijn naam. Sterker nog, als zij hier met Jezus overgegeven waren, dan zouden zij daardoor zielenschade hebben opgelopen, zo schrijft Calvijn. En daarmee wijst Johannes ons op de trouwe zorg van Christus, die zelf bij zijn gevangengeving ervoor kan zorgen dat zijn woord in vervulling gaat. De discipelen op dit moment, als zij gegrepen en gemarteld zouden worden, zij zouden Jezus verloochend hebben. Deze toekomstige apostelen, zij hadden nog een andere taak. Nu waren zij nog niet in staat om te lijden voor hun meester. Lezen we niet in andere evangelie dat ze alle weggevlucht zijn? De duisternis in? En wat is dat des te erger als we bedenken dat deze Christus een vrije aftocht voor ze had bedongen. Hij moest alleen gaan. Hij kon en hij wilde de lijdensweg alleen gaan. Maar hoe zwaar is die weg voor hem geweest, dat hij verlaten is van allen. Zelfs van zijn drie trouwste discipelen. In gemeente zien we ook bij de verloochening van Petrus niet hoe zwak en klein het geloof bij zijn discipelen was. Een paar vragen over bij wie hij hoorde, deden hem pijloos diep vallen. Met majesteit zorgt Christus voor zijn discipelen. En hier, gemeente, blijkt de pijler onder deze tekst. Dat laatste ik ben woord. Jezus, hij laat het zien. Hij beschermt de zijnen. Nu zijn ze nog niet opgewassen tegen verhoren, tegen gevangenschap. Later, als ze vervuld zullen zijn met de Heilige Geest op de Pinksterdag. Dan worden ze gezonden, geroepen om getuigen, om gezanten te zijn van deze Christus. Zelfs ten overstaan van machtige vijanden. Hier stelt hij zich in plaats van hen. Zo laat deze heen gaan. Hij pleit zijn discipelen met zijn machtswoord vrij. Hij geeft zich in hun plaats. Christus, hij offert zich op om zijn kinderen te laten ontkomen. Wat een lessen wil Christus ons hiermee leren, gemeente. Zijn trouwe zorg in het leven van al zijn kinderen. Kent u dat? Weet u ervan dat hij u niet spaart van uitwendige moeilijkheden? Dat hebben ook de apostelen laten moeten ondervinden. Maar Christus staat niet toe dat zijn kinderen iets moeten verdragen, iets moeten lijden waarvoor zij nog niet rijp zijn. Hij laat niet toe dat het te zwaar zou zijn en misschien moet u wel een hele moeilijke weg gaan. Een weg door dit leven waarin dingen ons pad kruisen die onbegrijpelijk zijn. En waarvan u denkt, waarom nu zo? En dat u denkt, ik mag mijn vuist niet opsteken tegen God, maar anders zou ik het doen, dat het van binnen in opstand komt. Waarom toch, heren? Toch, gemeente. Zijn kinderen mogen ervan op aan, zij kunnen ervan op aan, dat in Christus kracht zij ook een onbegrijpelijke weg toch aan kunnen. Geen beproeving zult u op uw weg tegenkomen die te zwaar zou zijn, is dat geen troost? Christus, hij zorgt voor de eeuwige zaligheid van zijn discipelen. Niet louter hun lichamelijke leven is hier in het geding. Hun zwakheid was zo groot. Christus, hij brengt zijn kinderen niet in het strijdperk voordat zij volledig getraind zijn. Zodat ze zelfs in het verloren gaan. Niet verloren gaan. Omdat er winst is voor hen. Winst bij de gevangengeving. Winst in leven en in sterven. Maar zegt u, in het hogepriesterlijk gebed staat, heb ik bewaard, en dat is verleden tijd. Dus hoe komt eigenlijk Johannes erbij om die tekst hier ook toe te passen? Want dit is nou lang na die tijd gebeurd. Gemeente, in onze tekst, daar blijkt dat Jezus Christus, de regerende koning, de Hof van Gethsemane, niet alleen betreden heeft als koning. En ook blijkt dat hij niet alleen als priester in de plaats van de zijnen heeft gestaan. Nee, hij de Christus, de gezalfde God, hij blijkt ook een profeet te zijn. In het gebed tot zijn heilige Vader had hij profetisch gesproken. Alle gegevenen van de Vader zullen van hem zijn. Niemand zal ontbreken. Het zal een volmaakte volheid zijn. Niet één zal er uit zijn hand, uit zijn koninklijke hand, gerukt kunnen worden. Troost. Niemand zal ontbreken die hem gegeven zijn. Geen afval. Hij staat hier terwijl hij zijn handen geeft om gebonden te worden. Een koning die gebonden zo dadelijk naar hoge priester Annas gevoerd zal worden. En hij staat daar en hij sprak profetisch. Hij van God gezonden is met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Hij heeft ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen bekend gemaakt. Hij regeert en zijn macht en zijn majesteit, ze ontstijgen alles. Hoe heerlijk is zijn naam, gemeente. Zijn naam zo heilig en zo goed. Hij betoont zich de goede herder die niet alleen zijn leven zet voor de schapen, maar die ook zijn schapen beschermt. Hij gaat ervoor staan en hij laat twee keer antwoorden. Jezus van Nazareth, u die de Heere lief hebt en vreest, als u klein van moed en zwak van krachten bent, als u uzelf leert kennen als een bang en een angstig schaap, dan klinkt hier zijn stem. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat een woord, wat een vervulling van Gods profetisch gesproken woord. Niemand verloren van de gegevenen des vaders. Wat is Christus gemeente een getrouwe zaligmaker. Hoe houdt zijn woord getrouw stand. Hij voert het uit. En dat wordt hier zo duidelijk. En mag ik het u vragen vanavond. Hebt u, heb jij zijn woord? Dan bent u niet zwak bewapend. Dat naakte woord van God. Daarop te staan. Daarin houvast te vinden. Als alles in uzelf wankelt. En als u niet weet waar u het zoeken moet. Dat is het leven. Zijn woord. Is dat niet als een vast fundament. Onder alle twijfelachtigheid. Onder al uw onrust in het hart, ook na ontvangen genade, zo vaak bestreden. Maar dan hier in onze tekst te zien, opdat vervuld zou worden. Niemand verloren gaan van de gegevenen des vaders. Daar, gemeente, mag ik mijn hart verzekeren in de grootste noden. Bij hem te schuilen. Die zelf als een herder zorg draagt dat niemand verloren gaat. En hij is niet veranderd. Hoe pastoraal, hoe voorzichtig handelt hij niet met de zijnen. En nog, gemeente, hoe wil hij zijn kinderen niet leren en onderwijzen door zijn geest in de weg der waarheid. En dat woord. Het is zo machtig dat het hier in de hof van Gethsemane eenvoudigweg gehoor vindt. Al zijn discipelen ontkomen. Een vrije aftocht. Hoe wonderlijk dat Christus Jezus de zijnen alleen beschermt met zijn woord. En is datzelfde woord ook vandaag niet, te midden van alle bestrijding, een vurige muur rondom? Is dat woord niet een vast fundament? Wat Jezus bij zijn gevangengeving geeft, een vrije aftocht van zijn discipelen. Het is een illustratie, het is een voorbeeld voor de eeuwige zaligheid. Sterker, het is een eerste stap in de verzekering dat zijn discipelen de zaligheid in het eindoordeel zullen verkrijgen. Deze koning die straks voor Pilatus zal getuigen dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Maar die gekomen is in de wereld om de waarheid getuigenis te geven. Deze koning laat hier zien dat hij niemand verliest. Niemand. Geen verlies in Gethsemane. Nee, in beginsel zien we in onze tekst zicht op de eeuwige zaligheid. Hoe vast ligt het in hem? Want eens zal hij als een koning heersen over al zijn vijanden. Als al de gegevenen van de Vader zijn toegebracht, en daar is hij nog elke zondag, ook vandaag, ook vanavond in uw midden mee bezig. Als al de gegevenen van de Vader zijn toegebracht, dan zal hij komen. Om te oordelen, we hebben het beleden, de levenden en de doden. En gemeente, ziet u naar die komst uit, zal zijn komst ook uw, ook jouw heil volmaken. Voor al zijn kinderen staat hij in en zijn geest wil leren en onderwijzen hoe zij wandelen moeten door het geloof in deze koning. Alle gegevenen tot de laatste toe. Gemeente, hoort u dat in deze tekst, in dat niemand, dat daar de overwinningsroep in doorklinkt. Niemand is het die hij zal verliezen. Het is een sterke held die uitgaat over de Kedron, de hof van Gethsemane in. Een held die wint voor zijn gemeente, ja voor al de zijnen. En hij toont zijn almacht en bescherming. Wat een troost. En ook wat een aansporing. Want gemeente, als u nog niet onder de bescherming valt van deze koning, o haast u dan om uw levenswil. Kom toch tot hem en val deze koning toch te voet. Want hij is het alleen die u het leven kunt geven. En zonder zijn verdiensten zult u eeuwig om moeten komen. Gemeente, laat u niet bezighouden met van alles en nog wat, behalve met deze koning. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heer, de God, is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal u over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Gemeente, valt u onder zijn banier. Eens als hij komen zal, zal hij al zijn vijanden stellen tot een voetbank van zijn heilige voeten. O, vreselijk zal het zijn om deze Christus, die al de gegevenen van de Vader heeft verworven, om die te moeten ontmoeten als een oordelende rechter. Haast u tot hem, die voor al zijn onderdanen vrijheid verwierf. Buig u aan zijn voeten neer, is er geen ruimte bij hem. Is er geen ruimte in dit evangelie, gemeente? Kan hij nog meer voor u doen? Nee, hij heeft alles gedaan. Alle die zijn verschijning hebben leren liefkrijgen in dit leven, die zullen eens voor eeuwig in de nabijheid van deze koning zijn en vervuld worden met zijn aanwezigheid. Op die plaats waar voor wegvluchtende discipelen geen plaats meer is. Maar waar zij de kronen aan de voeten van dit lam zullen werpen. En daar, gemeente, daar wordt een koningslied gezongen. Volmaakt. Tot eer van zijn heerlijke naam. En dat tot in alle eeuwigheid. Zal uw stem in dat koor meeklinken? Amen. Gemeente, zingen wij een antwoord op de preek van Psalm 72 en daarvan het 7e en 8e vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenazen en hulpen ter verlossing tonen. En ook het 8e, zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 7 en 8. Laten we de Heere danken en bidden. Almachtige en getrouwe God, ook aan het einde van deze dienst mogen wij tot u naderen in het gebed. Om uw grote heerlijke naam hartelijk dank te zeggen. Voor uw heerlijk evangelie wat u ons ook vanavond wilde doen horen. O Heere, geef dat uw woord toch in een vruchtbare aarde mocht vallen. Dat uw Heilige Geest zelf met uw woord de naprediker zou zijn in ons hart. En dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. Dat wij de troost ervan mogen ervaren. Ja, dat wij ons met alles wat tegen ons inkomt aan uw voeten mogen neerwerpen. Heren, is er een betere plaats om bij u te komen? Nee toch, u bent toch de koning die regeert tot in alle eeuwigheid. Geef dan, Heren, dat ook uw lijdensevangelie, hoe u in uw gevangenneming voor de uwen hebt gezorgd, dat u ook daarin ons hart zou vertroosten met uw vriendelijk aangezicht. Heren, wilt u zo met ons meegaan naar onze huizen? Heb dank dat u alles gaf, in luisteren en in spreken, dat we hier in rust en vrede bij elkaar mochten komen. En geeft u dat ook in de komende week uw woord met ons mee zou gaan, en dat we het niet zouden vergeten, maar mogen overdenken en niet alleen dit woord, maar uw lijden op de juiste wijze zouden overpeinzen. Heren, geef ons dan alles wat we nodig hebben, ook als we opzien tegen de week die voor ligt. Helpt u ons in alles wat we te doen hebben, ook als we moeilijke beslissingen moeten nemen. Hoort u ons gebed, Heren, en ziet u ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Uit genade vragen wij dit van u. Amen. Zingen wij tot slot uit dezelfde 72e psalm, vers 10 en vers 11. Dan zal, na zoveel gunst bewijzend, gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En ook het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Vers 10 en 11 van psalm 72. eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenige God, u zij al de eer. Amen.